komt er allemaal bij kijken om een van de bekendste hotels van Nederland te runnen? Hoe bied je je gasten een onvergetelijke ervaring en hoe ga je met je tijd mee? In Huis de Duin in Noordwijk sprak ik met managing director Stefan Stokkermans over ondernemen in de hospitality en de onvermijdelijke rafelrandjes. Want wat doe je bijvoorbeeld als president Obama komt logeren? Dit is Zicht op Zaken. Grand Hotel Huis de Duin. Het is misschien wel het bekendste hotel van Nederland. Hè? Hoe trots ben jij daarop?
Ja, het is natuurlijk geweldig als je in die hele luxury hospitality een hotel als deze mag runnen. En daarnaast natuurlijk, we zijn ook een familiebedrijf. 135 jaar timmerrol aan de weg. In 1887 stond het eerste huis de Duin hier. En we hebben het met de familie heeft het doorontwikkeld. En onze familie heeft het nu meer dan 50 jaar in bezit. Waarbij we zelf ook nog een keer sinds de jaren 90 de exploitatie voeren. En dat is eigenlijk uniek, los even van de faciliteiten. Maar in die hele wereld van ketens en luxe hotels is dit echt een bijzondere plek met een bijzondere familie.
Waarin is het runnen van een familiebedrijf anders dan van een ander bedrijf?
Nou, je denkt sowieso in lange termijn. En ik heb een hele goede leerschool gehad. Want mijn voorganger, mevrouw Noorlander, de directeur, is ook mijn schoonmoeder. En zij heeft mij ooit een keer aangenomen als sales manager. En toen leerde ik uiteindelijk Marianne kennen. Maar ik heb hier toch gewerkt.
Je huidige echtgenote.
Mijn huidige echtgenoot, inderdaad. En ik heb hier gewerkt als sales manager en geen onderdeel van de familie. En als je dan in de transitiefase zit, dat je uiteindelijk de directeur opeens ook de moeder is van de vrouw die je beter hebt leren kennen. In die omschakeling leer je meteen ook hoe het is om in de familie actief te zijn. En waar je, denk ik, in een corporate omgeving iets meer bezig bent voor korte termijn, je eigen ontwikkeling centraal stellen om meer de volgende stap te kunnen maken. En misschien af en toe ook wel een elleboogje uitdeelt om net even vooraan in de rij te staan. Of met gestrekt been in te gaan in de discussie. Er is mij wel vrij snel afgeleerd dat we zo'n familiebedrijf niet werken.
Hoewel dan? Wat is kenmerkend daarvoor?
Lange termijn en ook ervoor zorgen dat je altijd met elkaar eruit komt. En dat je dus elkaar op basis van je argumenten voor de toekomst van het bedrijf overtuigt dat de stap die we maken de beste is.
Stefan, waar zijn we hier?
We zijn in Breakers Beach House in Noordwijk op het strand. Nou, hoe bijzonder is dat? En ja, ook een bijzonder object natuurlijk om uiteindelijk verzekerd te krijgen. Ja. Want we staan buiten dijks.
En dit is geen strandtent. Dit gaat niet opgebroken worden in de winter. Dit blijft permanent hier.
Ja, ja.
Met andere woorden, als het een beetje stormt, dan zitten we hier met natte voeten.
Dat zou in theorie kunnen. Het is zo gebouwd dat als het zo is dat we in ieder geval wel onder het water erdoor kan. Het staat op uiteindelijk 148 heipalen. Maar ja, het wordt wel af en toe wel eens spannend. Maar wij zitten er wel met heel veel zelfvertrouwen in. En we voelen ons goed geborgd.
Ja, wel bijzonder, hè? Want dat is dus inderdaad meteen een bijzonder verzekeringsobject ook.
Ja.
Want wat moet je dan verzekeren? Wat moet je dan gedekt zien?
Sowieso je opstal. Want worst case, stel dat het inderdaad compleet wegspoelt. Nou, dan moet het wel heel erg Armageddon gaan worden, zeg maar. Maar het kan wel gebeuren. Zo is het brand. We hebben natuurlijk een volledige keuken hier. We hebben een volledige eventlocatie. Dus ja, er wordt hier volop gebruik van gemaakt. Dus daar kan ook van alles gebeuren. Heel veel apparatuur staat erin. Ook die kan beschadigd worden. Zowel door inderdaad het water, als het een keer onderdoor gaat. Er zijn genoeg risico's om af te dekken in ieder geval.
Moet je ook creatief zijn als verzekeringsadviseur?
Ja, zij moesten echt aan de bak. Het is een bijzonder object. Maar respect, en dat is ook natuurlijk voor ons een goede reden dat ze het voor elkaar hebben gekregen. En Stefan van Zicht heeft daar echt gewoon zijn best voor gedaan.
Nou maak je mooie dingen mee met het hotel, zoals de komst van Obama. Maar dat betekent ook dat er een hoop werk aan de winkel is. Wat moesten jullie allemaal doen toen hij kwam?
Ja, je wordt overgenomen door het Witte Huis. En je kunt bijna zeggen van, zo ongeveer alles wat we deden, dat werd wel aangeraakt. En dat is natuurlijk ook een hele spannende. Want ja, er worden opeens 3 etages compleet ontruimd. En dat wordt dus daadwerkelijk command center van de White House. Dus als er ergens ellende was geweest en er had op een knop gedrukt moeten worden, dan was dat op een van de kamers in Huis de Duin. En technologie ook. Je praat natuurlijk over iets wat bijna 8 jaar geleden is. Toen was natuurlijk discussies cloud of kabel. Mm-hmm. White House helemaal kabel. Geen flauwekul met cloud dingen in de cloud.
Dus zeg maar qua internet helemaal standalone.
Lyft, ook zo'n dingetje. Ze zijn als de dood dat ze gehackt worden. We hebben ook continu op dat moment iemand van onze Lyft leverancier in het pand gehad. Mm-hmm. Dat als iets met de lift zou gebeuren, dat er meteen geschakeld kon worden.
Waarom waren ze specifiek voor die lift zo bevreesd?
Kijk, het is niet zozeer, men zei ook vanuit veiligheid, het is niet zozeer dat ze bang zijn dat de president iets overkomt. Want die wordt zo goed beveiligd, dat is bijna onmogelijk. Maar ze proberen een bepaalde chaos te creëren. En vanuit de chaos die dan ontstaat, handelen ze wat ze van plan zijn. En dat begint bijvoorbeeld met het stilzitten van een lift.
En dat gebeurt wel eens? Dat is wel eens gebeurd?
Zij gaven mij het voorbeeld dat in Amerika de president op weg was naar een congres. En dat toen hij 10 minuten van de locatie af was, spontaan in het congrescentrum de liftdeuren open en dicht gingen. En uiteindelijk heeft de president nooit gesproken op dat congres. Zij durfden niet aan om naar dat gebouw te gaan waar blijkbaar iets gebeurde wat niet klopte. Ja.
En je wil wel dat hij hier komt natuurlijk. Wat voor rol heeft Zicht in die voorbereidingen gespeeld? Want er moeten allerlei dingen verzekerd worden natuurlijk.
Ja, dat is het mooie, dat op dat moment worden zij gewoon een gesprekspartner die eigenlijk met je in gesprek gaan van welke risico's wil je überhaupt nog afgezekerd hebben. En als je natuurlijk de euforie is ingedaald van de president gaat komen, dan ga je de afwegingen maken. Kijk, wat er natuurlijk in Bristol gebeurd is op een gegeven moment met een aanslag op Thatcher. Mm-hmm. Je gaat opeens wel denken van wat nou als een of andere dwaas een aanslag pleegt op het gebouw. Ja. En los even van de gast, je hebt ook je medewerkers. Wat gebeurt er met zo'n gebouw? Ben je dan wel of ben je dan niet aansprakelijk? En dan zoek je uiteindelijk een gesprekspartner. En ik moet zeggen, Stefan, zeg maar, mijn naamgenoot van Zicht. We gaan er heel lang terug met elkaar. Samen met ons team gaan we dan door alles wat je maar eigenlijk kunt bedenken. En dan, aansprakelijkheid. Natuurlijk, Amerikanen zijn helemaal van I sue you. En dan? En wat is de mate van aansprakelijkheid? En inderdaad, dingen die kunnen gebeuren. Met je gebouw, wat ik al aangaf, met je installaties. Ja, neem het je. En hij heeft daar veel meer verstand van ons. En wij hebben natuurlijk ook weer kennis van datgene wat we in het hotel doen. En dan komt daar iets uit.
Een pakket uit. En is dat dan niet met zo'n Obama, die komt een enorm duur pakket wat eruit komt? Want je moet voor alles verzekeren natuurlijk.
Ja, duur en goedkoop, dat zijn natuurlijk prijs-kwaliteit oordelen. Het is misschien veel geld. Maar uiteindelijk krijg je ook waar voor je geld. En heb je een comfortabel gevoel bij datgene wat je met elkaar afspreekt.
En het is goed gegaan.
Het is goed gegaan.
Wordt natuurlijk ook schade aangericht in je hotel. Ook soms door gasten. Hoe ga je daarmee om?
Zo zakelijk mogelijk. Als iemand moedwillig iets kapot maakt, dan moet hij of zij daarvoor betalen. Zo simpel is het, zit leven in elkaar. Ja. En dat gebeurt ook wel eens, helaas. Dan is het ook natuurlijk een beetje de insteek van de gast. Hoe gemakkelijk zo'n gesprek loopt of niet. En sommigen die trekken meteen het boetekleed aan en dan word je meteen ook wat milder. Mm-hmm. Want ongelukken kunnen gebeuren. Er zijn ook gasten die vinden dat zij het recht hadden om dat te doen, maar dan weigeren te betalen. Dan wordt het ongemakkelijk.
Ja, je hebt dat een keer meegemaakt en je bent zelfs een keer naar Amerika gegaan om een gast op te zoeken die niet betaald had.
Ja, dat als ze principieel worden, dan worden we ook echt principieel. Yeah. En dat was een gast die een hele mooie bruiloft had gedaan, maar die nog een deel van zijn rekening had openstaan. Verhuizen naar Amerika en dacht dat hij daarmee ervan afkwam.
Jij erachteraan.
En ik ben letterlijk en figuurlijk daar achteraan gevlogen. Heb inderdaad met hulp van mediation uiteindelijk de boel zo op kunnen tuigen dat het de factuur betaald werd.
En wanneer er schade aangebracht wordt aan zaken van de gasten, dan ben je verzekerd.
Dan ben je verzekerd.
Kun je voorbeelden geven daarvan, van bijzondere schadegevallen?
Ja, en kijk, het zijn ook altijd dingen waarvan ik denk van waarom zijn wij dan daar aan de beurt? Ik noem maar wat. We hebben een, je komt lekker naar Huis de Duin. Je zegt, joh, mooie fietspaden. We doen de fiets op het dak. Dan ga je bij mij de parkeergarage in. En dan, dan hoor je een klap. En dan blijkt in principe dat je fietsen achter je auto liggen. En dat de garage iets te laag was. Ja. Ja, dan hebben we wel een gesprekje. En dan krijgen we natuurlijk dat het bonnetje bij ons komt te liggen van de schade. Ja, dat kan heel ongemakkelijk worden. En in dit geval hebben we de gasten wel kunnen overtuigen dat dat toch echt gewoon hun fout was. Dan kun je zeggen van ja, maar u heeft geen bordje boven de dingen hangen. Ja, dan krijgen we die Amerikaanse toestanden. Mm-hmm. Ik denk uiteindelijk natuurlijk normaal nadenken is wel het uitgangspunt wat je met elkaar hebt. Maar goed, er gaan af en toe ook dingen inderdaad dat wij wel daarvoor aansprakelijk zijn. Ja, dat hebben we goed opgetuigd in een balans. Met zicht waarbij je zegt van oké, tot hier betalen we het zelf, maar dit is verzekeringswerk. En dan gaan zij gelijk schakelen.
Ja, en dat werkt goed?
Daar zijn we zeer tevreden over. Ja. Ja.
Wat zijn rare voorbeelden van schade die aangericht is ten opzichte van gasten of door gasten?
Nou, je verwacht niet op een gegeven moment dat er een tv uit het raam vliegt. Wat vervolgens op het dak van de keuken terechtkomt. En we daar ook nog een keer schade hebben. Dat zijn niet de standaard situaties, zullen we maar zeggen. En wat de gast dan bedacht heeft waarom hij dat moest doen. Dat is deel 1. Dat is nog de tv. Maar eigenlijk de vervolgschade was eigenlijk voor ons veel erg. Want hij kwam dus aan op het punt neer dat uitgerekend door de keuken weer last daarvan had, misschien niet kon gaan draaien. Ja, en dan krijg je natuurlijk een soort vervolgschade. Want dan wordt onze productie beïnvloed. En dan wordt het helemaal een ongemakkelijk gesprek. En dan kunnen wij dat wel gaan verhalen. Maar ja, je wilt zelf die gesprekken ook niet voeren. Dan heb je gelukkig weer een partner als zicht. Dan is er één telefoontje aan Stefan van de verzekering en dan wordt het weer geregeld.
Ja, wat vind je het belangrijkste aan die samenwerking met zicht? De creatieve fondsen die ze doen of de creatieve verzekeringen die ze voor je weten te regelen of het contact als er iets gebeurd is?
Uiteindelijk denk ik dat de kennis van zaken het allerbelangrijkste is, omdat het ook zo'n lastige materie is. Hè. We hebben het al gehad over brekers, over hoe lastig dat te verzekeren is. Dus kennis van zaken over wat er in die markt allemaal speelt is van belang. Dan de relaties die ze hebben om dingen te kunnen regelen. En uiteindelijk inderdaad communicatie, die respons. Wij zitten in een vak waarin we continu moeten schakelen. Ja, dan gaat het voor ons niet werken. Als je zelf 24/7 bent, verwacht je eigenlijk van je partners dat zij ook 24/7 zijn. Ja. En dat doen ze perfect.
Het is een heel groot bedrijf. Waar lig jij wakker van?
Gelukkig slaap ik goed. Wat wel ongemakkelijk is, is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid die je draagt. Uiteindelijk lig ik misschien nog wel, maak ik meest zorgen over het welzijn van onze eigen medewerkers. Of het sowieso goed of slecht met ze gaat. Je kent natuurlijk de situaties van sommigen die om wat voor reden ook problemen hebben met gezondheid. In de familiale sfeer zaken hebben die waardoor ze in principe niet goed in hun vel zitten. Dus dan gaat het puur om dat welzijn van die mensen. En ik ben ook wel zo eerlijk dat ik dan ook wel doorschakel. Nou ja, en waar ligt dan de kwetsbaarheid van onze organisatie? En naarmate de wedstrijd spannender wordt, denk ik daar ook wat meer over na. En met een Obama, ja, daar zat wel een ongemakkelijk gevoel in. En ja, de trots van het bezoek van de president, maar ook de risico's die je loopt, moet je dat wel willen? Moet je je gasten, of moet je je medewerkers, want die gasten hebben ervoor gekozen om in het hele gevolg van de president mee te reizen. Maar medewerkers kiezen daar in de kern niet voor. Nee. En je hebt ook wel eens gasten waarvan niemand weet dat ze bij ons te gast waren. Maar waar je door wel door de overheid bent ingeschijnd dat daar ook een bepaald risico aan zit. En wil je dat doen?
Want dat risico voor je personeel, je medewerkers, dat is dus ook voor een deel in dit geval voor je gezin. Want die werken ook in het hotel.
Ja. Ja, ja.
Heb je wel eens zorgen gemaakt daarover?
Ja, ik kijk, als je dan, als in dit geval je dochters over een vol terras lopen in de zomer, terwijl ze 15, 16 zijn. En op dat moment eigenlijk ook gewoon een van die jongens en meisjes zijn die gewoon een leuk vakantiebaantje hebben. En het is spannend en het is druk. En je ziet gasten die om wat voor reden dan ook het niet naar hun zin hebben. En daar op een bepaalde manier dan ook je dochters bejegenen. Ja, dan moet ik niet gelijk zeggen van ik ben de vader en zo gaan we niet met onze kinderen om. Nee, ook dan moet je zeggen van schat de situatie in. En ja, dan is het een situatie die ook geldt zoals het voor een andere collega zou zijn. En je zou niet ingrijpen, dan moet ik daar ook niet ingrijpen.
Met het werk wat jij doet, heb je überhaupt nog tijd voor hobby's? Heb je vrije tijd?
Ik geloof inderdaad in een goede balans. Dus ik zorg dat ik voldoende tijd heb om goed te voelen, zowel fysiek als mentaal.
En wat doe je dan?
Veel sporten. Het mooie van het vak is dat je veel mag proeven qua eten en drinken. Maar je weet ook dat dat meteen dan weer zich vertaalt naar extra gewicht en wel of niet zeg maar je goed of slecht voelen. Dus ik probeer zoveel mogelijk te sporten.
Wat doe je dan?
Hardlopen, boksen. Golf. Af en toe wil ik dan wel eens een keer gaan squashen. Maar het is vooral boksen en hardlopen. Want dat kun je eigenlijk continu doen.
Ja, ja. En op de momenten dat je zelf bepaalt ook.
Ja. En ook als je aan het reizen bent, hoe lekker is het inderdaad om lekker door een destinatie te rennen en op die manier te verkennen.
Maar boksen, hoe doe je dat? Tegen een zak? Of?
Tegen een zak. En ook inderdaad in teamverband. We hebben een best wel bijzonder evenement in Huizenduin. Dat heet het Lions Box Gala. Dat hebben we zelf opgezegd. Ik ben ook een van de oprichters van. En dat houdt in dat één keer in de anderhalf, twee jaar zakenmensen in een transitie van 6 maanden getraind worden door Arnold van der Leijden. En dan zijn zij in staat om de boksringen in te gaan. En die transformatie is geweldig. En met die groep mannen trainen wij minimaal 2 keer in de week. Op weg naar het boxhalen.
Ja. Ja. Heb je zelf ook de ambitie om de ring in te gaan?
Ik heb 2 keer zelf gebokst in het boxhalen.
Gewonnen?
Ja, tegenover je zit de undefeated Lions heavyweight.
Dus echt? Heavyweight?
Heavyweight, ja.
Oké, okay, dus het gewicht, dat is nog een moeilijk punt? Of is dat
Zolang spiermassa is niet erg.
Als het spiermassa is niet erg. Nee, dat is waar. Oh, wat bijzonder. Wat is de overeenkomst tussen boksen en het runnen van Huis ter Duin?
Always expect the unexpected. Ja, hij kan overal vandaan komen. Dus je moet altijd aanstaan, altijd scherp zijn. En ja, de overwinning, dat is natuurlijk ook altijd lekker. En die overwinning kost kracht. Ja. Waardoor je jezelf ook goed getraind moet hebben om dat te kunnen doen en in goede conditie te zijn. En ja, ik denk dat boksen per definitie een metafoor van het leven is. En het gaat er niet om hoe vaak je neergaat. Het gaat erom, en dat is natuurlijk ook met gasten, hoe vaak je opstaat. En in die reis die een gast heeft, heb je zoveel contactmomenten dat je neer kunt gaan. Maar het gaat erom, bij het laatste contactmoment, als de gast dan uiteindelijk je hotel of je restaurant verlaat. Dat is nog het laatste moment dat je dan net even die twist kunt geven, waardoor de gast met een grote glimlach het restaurant uitgaat. En dan kun je het aan het begin compleet verkloot hebben. Maar uiteindelijk heb je nog voldoende contactmomenten. En de laatste, dus de laatste keer opstaan, dan moet het gewoon uiteindelijk gebeuren.
Wat zijn jouw sterke kanten als hospitality ondernemer?
Als je in een stadion, zoals ik het altijd noem, als Huis ter Duin mag spelen, weet je één ding, dan moet je gasten vermaken. En ik denk dat een van mijn sterkere punten is dat ik zowel naar de medewerkers toe als ook naar de gasten altijd wel een bepaalde schwung creëer. Mm-hmm. En wat we, dat noemen we, dat vertalen we dan inderdaad naar een bepaalde attractief spel en aanvallend. Ik vind altijd, dat vertaalt ze ook in de dienstverlening, zorg gewoon dat jij eerder dan de gast bent dan dat hij bij jou is. En daarvoor moet je aanvallen. En dat vind ik ook mooi. En het je team mee te nemen, mensen die hier wat schuchter binnenkomen en die uiteindelijk echt gewoon met rechte rug en vol zelfvertrouwen naar een gast toe gaan, naar een situatie, het oplossen. En dan ook nog waarde creëren voor het hotel. Hoe gaaf is dat als je dat
kan bereiken bij je mensen. Ja. Je had het al over het aanvallende. Je vergelijkt de stijl van Huis ter Duin wel met de stijl van Ajax. Dat is niet op ieder moment een goede vergelijking. Soms gaat het ook met Ajax dus wat minder. Maar waarin zie jij de overeenkomst?
Nou, het mooie is dat ik denk dat Ajax is een Europese topclub. Maar mede ook door de begroting en de situatie geen absolute topclub als een Barcelona of een Chelsea of een Manchester City. Dat geldt voor Huis ter Duin ook. Mm-hmm. We zijn een familiebedrijf en ja, we investeren heel veel, maar we hebben nooit het investeringsvermogen van de grote ketens of de Qatari hotels of de hotels in Dubai en noem maar op allemaal. Wij zullen op een heel andere manier moeten werken, maar we zijn wel Europese top. En dat doen we door zoveel mogelijk eigen kweek te laten doorstromen. Nou, dan heb je toch een beetje het toekomstmodel. Maar goed, dat kan voor de Feyenoord mensen is dat natuurlijk een beetje varkensoord. En voor de Eindhovenaren is dat de hertgang. Maar wij geloven wel in die filosofie uiteindelijk.
Ja. We zitten hier bij het huidige Huis ter Duin. Hoe ziet het hotel van de toekomst eruit?
Ik denk dat technologie nog belangrijker wordt dan het al is. Ook in de gastenbeleving. En daar ligt denk ik ook de grote kans. Want het vak waar heel veel standaarden in zitten. Kijk, de handeling van het check-in is natuurlijk niet zo spannend. Dus hoe mooi is het als je inderdaad met je mobiele telefoontje kunt inchecken en laten weten dat je er bent. Mm-hmm. En daar komt dan de kracht van de hospitality. Dat daaromheen mensen zijn die aan de ene kant door heel zichtbaar te zijn of juist onzichtbaar te zijn, maar achter de schermen juist dingen regelen waardoor jij je happy voelt. Dat je daar het verschil in kunt gaan maken.
Dat is dus in de menselijke kant.
De grootste kans ligt juist nu in het creëren van inderdaad gewoon een ziel tijdens een verblijf van een gast.
Ja. En hoe is die ziel hier aangebracht? Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe breng je dat in de praktijk?
Nou, ik denk dat je het doet door je inrichting. Je maakt een keuze. We hebben een best wel vrij uitgesproken inrichting met Pierre Roos. Dus je komt al binnen en je kunt er niet omheen.
Wat zijn Pierre Roos?
Dat zijn natuurlijk, wij willen graag natuurlijk perceptie creëren en perceptie is reality. Ja. En de Pierrot is natuurlijk uiteindelijk ook een clown, zo kun je het ook noemen. Alleen,
oh, echt de traditionele Pierrot-clown heb je het over?
De clown hebben we het over inderdaad. En dat is ook de mooie metafoor ook voor ons. Want uiteindelijk, ook voor ons en onze medewerkers geldt, wij schminken ons tot op zekere hoogte op. Gaan vervolgens de gordijnen gaan open. En wij doen onze theaterspektakel om die lach te creëren. Maar we gaan daarna weer naar huis toe en we sminken ons weer af. Figuurlijk gezien. En daarmee heb je wel heel veel binding, denk ik, met het vak wat we hebben. Maar het is vrij uitgesproken. Daarnaast kiezen we ook nog voor om als familie ook ons eigen gevoel te laten gelden. Ja. We proberen zoveel mogelijk inspiratie op te doen in het buitenland. En dat zie je dan weer terug in de faciliteiten.
Waar ga je naartoe? Wat zijn je ambities nog? Zitten die in Nederland of ook in het buitenland?
Nou, buitenland niet zozeer. Ik denk wel dat voor de toekomst van het familiebedrijf we moeten doorinvesteren. Sowieso in het hotel. Dat is natuurlijk datgene wat ons allemaal verbindt, los van de andere bedrijven die er nog zijn. Maar Huis ter Duin is het punt. Maar ik denk wel dat datgene wat we hier opgebouwd hebben, we dat wel zouden kunnen uitbreiden.
En ben je daarmee bezig?
Wij kijken, het zijn spannende tijden. Wij kijken wel naar eventueel strategische aankopen, zoals dat ze netjes heet, die we eventueel zouden kunnen doen, of participaties. Ik denk dat datgene wat we doen zich ervoor leent om ook breder dan de grenzen van Huis ter Duin te doen.
Ja, en breder dan de grens van Nederland misschien wel?
Ja, zeg nooit nooit, maar ik vind wel als je de eerste keer zo'n stap zou maken, moet je het wel een beetje dicht bij jezelf kunnen houden. En ik zie onszelf niet zo snel ergens in de Caribbean op een eiland opeens ook iets gaan bouwen. Want mensen die daar naartoe zullen gaan, zullen altijd refereren aan datgene wat hier gebeurt. Ja. En dan heb je echt wel heel grote schoenen om te vullen.
Ja, en waar ben jij dan over 20 jaar?
Ja, ik wil niet zeggen ik vrees, maar ik denk dat ik nog steeds wel hier wel lekker rondloop. Maar ik kan, het is dan wel een wens dat ik dan eindelijk een keer kan genieten van de dienstverlening van ons eigen hotel. Dat je niet meer zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit die hier geleverd wordt. En dat je het stokje hebt kunnen overdragen. En dat je hier gewoon heerlijk in die strandstoel kunt zitten, naar zee toe. Lekker boekje, mooi glas wijn, goede sigaar. Nou, wat wil je nog meer?
Dankjewel. Tot
zover deze 5e aflevering van Zicht op Zaken. Wil je deze en andere afleveringen nog eens terugkijken of luisteren? Zoek dan naar Zicht op Zaken op je favoriete podcastkanaal.
Een stip met een microfoon. Voor een ondernemer die durft te dromen van het grote succes. Een ondernemer die in de spotlight stapt om de vakjury te overtuigen van het gouden businessconcept.
Dag David.
Hi Ben.
Welkom Nick. Christina. Ben je er klaar voor?
Ik ben er hartstikke klaar voor.
Ga ik de klok aanzetten.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in een nieuw seizoen van Droomstart. Een unieke podcastserie van de ondernemer waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het realiseren van hun ondernemersdroom.
Ik weet zeker dat er ruimte is om dit veel groter neer te zetten.
Mijn grootste ambitie op dit moment is om dit zo ver mogelijk te schalen.
Ja, we kunnen ons meten met de A-brands, zeker als het gaat om kwaliteit.
En mensen die willen ervoor betalen als het werk gewoon goed wordt geleverd.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak en wordt je aangeboden door Credits.